Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelance journalisten.
Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Freelance Leven. Erwin en ik, Sonne Poot, zijn afgereisd naar Den Haag, het Nationale Theater. En bij ons zit Hizier. Fijn dat je er bent. Waar kunnen we je van kennen?
Ja, welkom. We zitten dus in zaal 3. Dat valt onder het Nationaal Theater. Hier maak ik een maandelijks interviewprogramma. En hiervoor heb ik dat in de Schilderswijk gedaan. En ik werk dus als freelance schrijvend journalist voor vooral de Correspondent en ik zeg columns voor de Kanttekening, bijvoorbeeld.
Ja, ik ken je columns ook volgens mij uit het Blad van de Woonbond.
Klopt, ja. Daar ben ik dit jaar mee gestopt, maar klopt. Ja.
En ik vind het leuk dat we elkaar ontmoeten, want we hebben elkaar alleen maar via de mail nog gesproken. Want sinds januari zitten we ook in hetzelfde bestuur voor iedereen die in Den Haag producties maakt. Stichting Luis in de Pels. Ja. Daar kan je als onderzoeksjournalist aanvragen doen als je een mooie productie wil maken.
Over Den Haag. Je hoeft niet per se zelf uit Den Haag te komen. Ja. Mochten mensen geïnteresseerd zijn.
Ja. En ja, super fijn dat we er zijn. Erwin, je hebt weer een paper meegenomen. Natuurlijk, voor het gesprek.
Ja, dit is de tweede keer. Dus de tweede primeur dat we een paper gaan bespreken wat ik zelf heb geschreven. Vorige keer hebben we het een keer gehad over mijn paper over de fondsenwereld. En deze keer gaan we het vooral over stress hebben. Op een hele leuke, gezellige manier natuurlijk. Het paper wat ik heb geschreven, dat is nu ingediend bij Journalism Practice. Dat is een journal wat wetenschappelijke publicaties publiceert. Het is in afwachting van peer review. Ik weet dat peer review echt maanden en maanden kan duren. Dus daarom even met slag om de arm, het paper is nog niet gepubliceerd. Maar ik wil het wel graag over de resultaten hebben. Ik heb het paper geschreven samen met Mark Deuze. Dat is een vriend van de show, durf ik wel te zeggen. Professor medestudies aan de Universiteit van Amsterdam. En het paper gaat vooral over hoe journalisten, en met name freelance journalisten, hoe zij omgaan met stressors in de journalistiek. Nou, wat heb ik nou heel precies gedaan? Ik heb 50 interviews met freelance journalisten gedaan. Ik heb transcripts ervan gemaakt natuurlijk. En het idee van het paper is als jij als journalist werkt, dat je dan een bepaald mental model hebt, een mentaal model van wat journalistiek zou moeten zijn, wat werken in de journalistiek zou moeten zijn en wat een carrière in de journalistiek zou moeten zijn. Dus bepaalde verwachtingen van werken als journalist in de Nederlandse journalistieke wereld. En het idee is dat die verwachtingen beïnvloeden hoe erg bepaalde bekende stressoren van journalistiek werk, hoe erg die bij jou binnenkomen en hoe je daar vervolgens mee omgaat. Nou, het paper heeft natuurlijk een theoretisch kader. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat ik uitleg welke dominante stressors er zijn, volgens eerder wetenschappelijk onderzoek naar de journalistiek in het bijzonder, maar ook in het algemeen onderzoek naar mediawerk. Die drie meest omvangrijke stressors, of stressors die het meest zorgen voor burn-out en andere psychosociale klachten, zijn hoge werkeisen. Dus in de journalistiek, ik denk dat elke journalist die dit hoort, dit wel herkent. Het is best wel hard werken in de journalistiek. Er zijn strakke deadlines, er wordt veel van je verwacht. Je hebt misschien het gevoel dat alles correct moet zijn, omdat het een beroep is wat een invloed heeft op hoe andere mensen misschien denken over de wereld. Dus dat is ook wel een druk die mensen met zich meedragen. Valt allemaal onder hoge werkeisen. Een andere stressfactor die vaak terugkomt is lack of reciprocity. En dat betekent eigenlijk dat je heel veel in het werk stopt, maar er misschien heel weinig voor terugkrijgt. En het meest klassieke voorbeeld is misschien dat je heel hard werkt aan een artikel of aan een documentaire serie of aan wat dan ook, dat die wordt gepubliceerd en dat je dan misschien niet gelijk iets terugkrijgt vanuit het publiek. Dus dat je denkt van oké, waar is dan de wederkerigheid in dit werk? En de laatste die ik nu zou willen benoemen is low organizational justice. En dat betekent eigenlijk dat het voor veel freelance journalisten en ook voor journalisten onduidelijk is wanneer je gepromoveerd wordt en wanneer je opwaartse mobiliteit krijgt binnen de journalistieke wereld. Dus wat moet je nou precies doen om op een gegeven moment een stappen te maken in je carrière? En dat is eigenlijk low organizational justice, want in de praktijk, en dat weten we ook uit onderzoek, kan het vrij arbitrair voelen wie dan wel kansen krijgt, wie geen kansen krijgt. En dat is iets wat steeds weer terugkomt in onderzoek naar journalisten, maar ook naar medewerkers in onze algemeenheid. Van wat moet ik nou precies doen om het, en dan tussen aanhalingstekens, te maken binnen de journalistieke wereld? En wat betekent dat dan eigenlijk? En dat is ook een grote bron van stress die steeds weer terugkomt in literatuur. Nou, hele mond vol, dat zijn de stressors. Ik heb de analyse gedaan van interviews met freelance journalisten. En daar heb ik eigenlijk twee mentale modellen, archetypes, uitgedestilleerd. En één is een newsroom-centered mentaal model. En de ander is een, wat ik dan noem, de liquid journalism mentaal model. En het newsroom-centered mentaal model betekent eigenlijk dat je als journalist volledig gefocust bent op traditionele nieuwsredacties. Dus als journalist zou ik moeten schrijven voor het NRC, voor de Volkskrant, voor eigenlijk allerlei organisaties die zichzelf heel specifiek journalistiek noemen. Dat leidde er bij mij in geïnterviewden voor dat zij dus heel veel moesten produceren, zeker als het schrijvend journalisten waren, omdat ze niet zoveel betaald kregen. Het heel moeilijk vonden om daarnaast werk te doen wat zij zagen als niet-journalistiek, omdat dat een verloochening was van hun eigen identiteit als journalist. En eigenlijk leidde tot dat die stressoren die ik noemde, dat die versterkt werden door het idee wat zij zelf hadden van wat ze wel niet konden doen als journalist. Daartegenover staat het liquide mentale model. En dat is eigenlijk veel meer gefocust op de intrinsieke motivatie van mensen. Dus niet een bepaald soort abstract ideologisch idee van wat journalistiek zou moeten zijn was leidend voor die journalisten. Maar meer van wat wil ik vertellen persoonlijk? Mm-hmm. En hoe kan ik vervolgens allerlei verschillende middelen gebruiken, en dat kunnen ook klassieke journalistieke redacties zijn, om dat verhaal naar buiten te brengen op een manier die heel goed bij mij past. Dus daar was intrinsieke motivatie was veel meer de constante factor dan een soort breed idee dat journalistiek een kern heeft die vertegenwoordigd wordt door instituties. De kern van wat deze mensen wilden vertellen, deze mensen met een liquide mentaal model, was meer van ik vind dat er een bepaald onderwerp is wat besproken moet worden en ik gebruik ook journalistieke redacties daarvoor, maar ook alle andere middelen die voorhanden zijn. En dit laatste maakte deze journalisten veel minder afhankelijk van slechte tarieven, omdat ze ook buiten de journalistiek konden werken. Bijvoorbeeld, we zitten hier nu aan een tafel waar maandelijks een talkshow wordt gegeven. Nou, dat is niet klassiek journalistiek, maar het is wel gestoeld, denk ik, gaan we zo meteen over hebben, op intrinsieke motivatie om een bepaald soort verhaal te willen vertellen. Dus wat wij zagen is wat Mark en ik zagen, is dat er wel een connectie zou kunnen zijn tussen aan de ene kant het mentaal model wat iemand heeft, aan de andere kant hoe de inrichting van de politieke economie van journalistiek werkt, zoals die nu bestaat. En dat is eigenlijk een beetje het theoretisch kader wat ik voor nu zou willen schetsen, die drie stressoren en die verschillende mentale modellen. Je hebt het paper ook gelezen. Hele mond vol. Ik ben benieuwd wat jouw indrukken waren. Hm. Ook van dit verhaal misschien wat ik net vertelde.
Tijdens het lezen, wat ik al een paar dagen geleden heb gedaan, in ieder geval, wat me is bijgebleven is dat ik in veel van de dingen die werden geschreven, vooral als het ging over die liquide model, dat model, dat ik me daar heel erg in herkende. Dat en tegelijkertijd, maar toen jullie me hiervoor vroegen, mailde ik dus dat ik twijfel of ik er eigenlijk wel geschikt voor ben, of ik wel een journalist ben. Dus enerzijds herkende ik me in het verhaal of de verhalen die in dat paper daarin zijn opgenomen. En aan de andere kant vraag ik me nog steeds af of ik wel een journalist ben. Maar er zat dus heel veel herkenning in wat er werd gezegd.
En waar herkende je dan in?
Dat het werk dat je doet heel persoonlijk is en dat je jezelf meeneemt. Volgens mij zonder één. Het was ook letterlijk een zinnetje dat iemand zei, volgens mij, van ik neem mezelf mee naar werk. En vooral dat stukje.
Ja, want wat betekent het dan voor jou als je jezelf mee naar werk neemt?
dat ik heel dicht bij mijn eigen leefwereld en bij mijn, ja, bij mijn leefwerelden en misschien ook leefwereld van weleer blijf.
Ja, ja. En voor de luisteraar die niet weet, die je achtergrond niet weet, wat is dat dan?
Nou, de verhalen die ik schrijf gaan heel erg over klassenmigratie, over opgroeien in armoede, over een gewelddadige thuissituatie. Of huiselijk, ook wel huiselijk geweld. Vooral daarover.
Ik ben ook wel benieuwd wat jij dan verstaat onder journalistiek of een journalist.
Ik denk dat die term niet heel eng is en ook niet heel eng opgevat moet worden. Dus dat het heel specifiek één ding is.
Ja.
Maar wel dat je zo dicht mogelijk, in ieder geval in alles wat je doet, gaat het om het verhalen van de werkelijkheid. Ik denk dat dat journalistiek is.
Ja.
En daarvoor gebruik je tools zoals checken, dubbelchecken, de feiten. Daar hou je aan of die benut je. Dus het moet geen, het wordt, dat verhalen is niet feitenvrij. Ik denk dat dat het voor mij is, dat je verhaalt over een werkelijkheid.
Maar dat zien we ook wel terug in je werk, toch?
Ja, maar tegelijkertijd, ik voel een soort, ik weet niet of dat het juist woord is, maar ontzag naar bepaalde mensen. Die ik niet wil, maar als zij journalist zijn, dan wil ik mezelf geen journalist noemen. Eddie van Wessel bijvoorbeeld, oorlogsfotograaf. Ik weet niet of hij zichzelf trouwens journalist noemt, maar oorlogsfotograaf. Ik vind dat journalistiek, follow the money, wat ze daar doen, is een prachtige vorm van journalistiek. En dus uit een soort respect bijna naar hen durf ik mezelf soms geen journalist te noemen.
Ja, het is interessant dat haakt heel erg aan bij het idee dat journalistiek bijvoorbeeld dat echte journalistiek, even tussen aanhalingstekens, een soort waakhondfunctie heeft om zaken aan te kaarten die niet kloppen. En ja, in de meest traditionele vorm is dat natuurlijk, dat laten we het noemen, doorwrochte onderzoeksjournalistiek. Woodward en Bernstein, All the President's Men-achtige journalistiek. En dat breekt misschien om de discussie ook een beetje open te breken. Is dat kan een hele duidelijke functie zijn van journalistiek. Oorlogsjournalistiek, Eddie van Wessel is ook een heel duidelijk voorbeeld. Hij is fotograaf. Vooral zwart-wit foto's, even uit mijn hoofd.
Ja.
Maar journalistiek zou je ook kunnen zeggen, heeft een andere functie en dat is de verbindende functie. Dus journalistiek is het delen van verhalen, zodat we de dialoog met elkaar aan kunnen gaan over wat er speelt. Mm-hmm. En dat lijkt ook wel een beetje op wat jij doet, denk ik, toch? Met die talkshow die je nu elke maand...
Ja, dat tweede is een van mijn motivaties. Ik gebruik een vorm van onderzoeksjournalistiek.
Ja. Mm-hmm.
Namelijk naar een persoon of het verhaal van een individu, dat hopelijk staat voor een veel groter verhaal.
Ja.
Dus daarin zit het beetje onderzoeksjournalistiek dat ik, denk ik, benut. Maar ja, in dat tweede, dat vertellen van... Ik denk dat mijn motivatie als journalist is enerzijds empathie vergroten voor bepaalde groepen, voor bepaalde verhalen. En tegelijkertijd een herkenning bieden aan die mensen die het zelf, die verhalen doorleven.
Ja.
En dus in die zin herken ik me in dat tweede grotendeels.
Ja, ja. Ja, mooi dat dat, ja. Dat, ja, mooi. Interessant dat er toch een soort van, dat merk ik ook met mijn eigen onderzoek en in papers, dat er toch een soort hiërarchie wordt gecreëerd van, je hebt echte journalistiek en dan heb je daarnaast heb je ook nog ander soort journalistiek, maar dat is niet de echte, weet je wel, echt de kern of zo. Terwijl ik zelf geloof niet zo in die hiërarchie. Het kan natuurlijk allemaal samen naast elkaar bestaan. Terwijl ik dat gevoel wat jij net uitspreekt, dat ontzag, dat snap ik dan ook wel weer.
Ja, en ik denk dat, en misschien heeft dat ook te maken met, of nog meer te maken met de huidige tijdsgeest, waarin bepaalde rechtsradicalen nog meer in de Kamer zitten, in de Tweede Kamer, waarin journalisten, parlementaire journalisten beschermd worden of onderzoeksjournalisten. En dat ik in die zin het belangrijk vind om duidelijk te maken dat bepaalde journalisten ook de rechtsstaat overeind houden. En dat doe ik niet. Maar Follow the Money doet dat volgens mij wel. En ik ben bang dat als we alles, of als we heel veel journalistiek gaan noemen, dat we dan dat het dan ook niet zeggend wordt of zoiets.
Mm-hmm. Ja, te breed.
Ja.
Te breed opgezet.
Ja. En dat we dan die vierde macht te groot maken. Dus inderdaad, dus dat het veelzeggend wordt en daarom bijna niet zeggend.
Mm-hmm. Ja, ik zit al gelijk te denken aan mensen die bij RTL Boulevard werken bijvoorbeeld. Mm-hmm. En showjournalist zijn of royalty-verslaggevers en dergelijke. Die zichzelf ook heel erg journalist voelen. Want ze zijn nog steeds bezig met de W's en de H, weet je wel. Met het verslaggeven. Ja, ik heb het idee dat het inderdaad een breed begrip is. En dat ook al die verschillende elementen nodig zijn om inderdaad het gesprek te blijven voeren over waar we staan. En dat dat heel erg legitiem is. En dat dat zeker onder druk staat op dit moment. En dat het denk ik ook belangrijk is dat mensen zich journalist blijven noemen. Juist omdat er ook kritiek is op het hele begrip. Dat iedereen tuig van de regel zou zijn. Ik denk dat het belangrijk is dat we aan blijven geven dat het inderdaad onderdeel is van hoe we inderdaad de rechtsstaat kunnen blijven bezien. Maar ook lokale politiek, wat heel belangrijk onderdeel is ook van de democratie, dat je daar ook over kan bericht geven. En als de hele journalistiek uitgehold wordt en dat begint dan op lokale schaal en dat gaat ook door nu met aanvallen op de publieke omroep en dergelijke, dan is het denk ik wel belangrijk dat we dat ook als journalistiek werk blijven zien.
Ja, ik denk dat het ene neemt de Follow the Money, dat controleert inderdaad die macht.
Mm.
En het andere zet denk ik een verhaal naast het verhaal van de macht. Of de machten. En ja, nogmaals, het is een zoektocht.
Ja, zeker.
Ik denk dat het inderdaad naast elkaar moet blijven bestaan. Maar dat we dan daar niet de waarde moeten verliezen van onderzoeksjournalistiek.
Ik zei ook net vooraf dat het journalistiek zelf is journalistiek als term is in zichzelf al een soort liquide term natuurlijk. Mm-hmm. En het enige wat we hebben is gesprekken zoals dit, instituten die uitdragen wat ze als journalistiek zien en wat niet natuurlijk. En natuurlijk individuen, en daar gaat deze podcast natuurlijk ook een beetje over, die dit alles horen en dan zelf iets gaan doen wat goed voelt voor hen. Dus wat is het soort journalistiek dat ik graag zou willen doen en hoe kan ik op mijn manier mijn steentje bijdragen, om het even zo te zeggen. En dan wil ik even het bruggetje maken naar de beroepspraktijk. Want natuurlijk, dit is natuurlijk vrij breed ideologisch verhaal over van wat is journalistiek, wat zou het moeten doen, wat zijn de rollen van journalistiek en waar gaat het in brede zin heen. Uiteindelijk ben jij ook maar één iemand natuurlijk en probeer jij je weg te vinden binnen de wereld van de journalistiek als zelfstandige. Die stressoren die ik net noemde, ik zal ze even samen, even die high work demands, lack of reciprocity, dus een gebrek aan wederkerigheid van wat je misschien wel terugkrijgt van het werk dat je publiceert. En low organizational justice, dat het misschien onduidelijk is wat je zou moeten doen om carrière stappen te maken. Of hoe het nou precies werkt. Of dat je ziet dat andere mensen kansen krijgen waarvan jij denkt van, waarom krijgt die dat nou? Het is de onduidelijkheid. Vind je dat herkenbaar in jouw bestaan tot nu toe als freelancer?
Nou, over dat laatste, over dat carrière maken. Ik weet niet of ik het zelf altijd... Ik heb nooit... Nee, ik heb altijd de optie gehouden om hiermee te stoppen. Die optie open gehouden. En eigenlijk nog steeds een overweging die ik vaak heb. Dus ik ben niet zo op zoek naar die carrière stappen.
Ja,
maar ik weet wel dat ik heel vaak... Zeg maar, waar ik wel vaak aan twijfel is dat of ik zelf niet plekken heb ingenomen en plekken inneem waar anderen zouden moeten zitten en zouden moeten vervullen en volschrijven en mensen zouden moeten interviewen. Ook mensen die, ik bedoel, het zijn wel eens mensen die al veel langer in het vak zitten, die mij dan aanspreken of mailen met hoe kom ik op bij de correspondent of hoe kom ik terecht bij een bepaald platform of hoe kan ik die volgende stap maken.
Ja.
Ik weet, ja. ik zou dat niet weten. Het is gewoon een kwestie van geluk dat ik er wel zat. En ja, daar zit dan soms die twijfel.
Ja.
We hebben ook een aflevering ooit opgenomen met Shailesh Sital Singh. En die gaf ook aan dat zij door haar column in de Volkskrant dan ook weer andere klussen erbij krijgt. En dat is uiteindelijk moet je ergens beginnen.
Ja.
Daar komt het een beetje op neer.
En vaak is dat gewoon zelf ergens aankloppen en ja, niet wachten.
Nou, dat ja, niet wachten. Want dat is denk ik ook. Ik denk dat ik zelf heel erg nieuwscentered ben begonnen in mijn carrière. Ik ben heel lang heb ik gewoon op krantenredacties gewerkt en daar gewoon kolommen volgetikt die nog volgetikt moesten worden. Echt de kutklusjes eigenlijk. Die er mij altijd verteld was op de school van journalistiek. Die hoorden erbij. Ga dat vooral ook doen. Ga vlieguren maken. Doe dat soort dingen. En wat ik wel ook denk is dat mensen die daar nooit vandaan durven te bewegen. Want er zit ook best veel angst op veel nieuwsredacties. Dat als je dat niet doet en nooit breekt af en toe met wat je aan vertrouwde, makkelijke kolomdingetjes vullende klussen. Als je daar niet uitbreekt op den duur door gewoon te gaan kijken en jezelf soort van vrij te spelen naar andere opdrachtgevers van hey, ik vind dit ook heel interessant. Ik ben vrij. Als je dat nooit doet, dan denk ik dat je heel lang ongelukkig werk kan gaan zitten doen zonder dat je daar je eigen ei in kwijt kan, zeg maar. Want als je op ja, in de dagelijkse nieuwsflow zit en alleen maar nieuws aan het produceren bent, omdat je bepaalde targets of per karakter betaald krijgt, ja, dan moet je gewoon heel veel content gaan verwerken, wil je een beetje rond kunnen komen. Voor mij was het echt een eye-opener dat je ook je kan specialiseren in bepaalde onderwerpen. En in mijn geval werd dat Rotterdam. En kan je daarop verdiepen en word je een soort van eigenaar van dat onderwerp. En dat is wel heel prettig. Dat opent gewoon ook weer deuren. En dan kan je weer vanuit je eigen motivatie van oh, ik mis dit in mijn stad. Ik mis dit over dit en dit onderwerp. En dat opent gewoon wel weer deuren. Wat dat betreft, dat low organizational justice. Ik denk dat dat voornamelijk is als je vast blijft houden aan één organisatie. Dat je dan nooit echt verder stappen gaat maken. Ik weet niet of je dat herkent.
Ja, ik herken dat heel erg. Ik vond het interessant dat jij net zei van oh, het is ook. Ik speel met de optie om misschien later in mijn carrière iets heel anders te gaan doen. Dat deurtje is gewoon rechtsgeleerdheid gestudeerd. Ik kan natuurlijk alle andere kanten daarmee op. Als je kijkt naar het nieuwsgroep-centered model en het liquide model uit het paper wat Mark Deus en ik heb geschreven, dan zie je dat mensen, en het zijn archetypes, dat wil ik wel natuurlijk benadrukken, dat mensen met het nieuwsgroep-centered model, als je vraagt van wat zie je als een journalistieke carrière, dat zij een bottom-up of een top-down idee hebben. Dus eigenlijk een soort carrière is een soort trap. Dus ik ga werken, ik probeer als freelancer binnen te komen bij de Volkskrant of bij een andere nieuwsorganisatie. Nou, als ik het dan goed doe en laat zien dat ik het goed kan, dan word ik misschien in dienst aangenomen. Heb een treetje van trappen bij. Misschien word ik dan op een gegeven moment chef. Misschien krijg ik dan mijn eigen portefeuille. Ik zeg maar iets. Maar het is eigenlijk een soort van logisch trappetje. En wat we zien en wat we weten uit literatuur over carrière trajectories van nou, sowieso creatieve makers, maar ook journalisten in het bijzonder, is dat een carrière is meestal niet zo'n netjes trappetje. Het is een soort weerwar van verschillende klussen die, wat jij nou net al zei, je schrijft iets en je weet nooit wat daaruit kan komen en dan komt er weer een andere klus en het is eigenlijk een soort ik vergelijk het meestal met, ik weet niet of jullie het werk van Escher kennen, natuurlijk wel, en je hebt die onmogelijke trap van Escher, met allemaal mensen die allemaal alle kanten op gaan. Dat is eigenlijk wat een carrière in het creatieve veld vaak is. Je weet niet of je de juiste kant op gaat. Je gaat naar beneden, je gaat naar boven. Je zit soms even te wachten. Er zitten ook mannetjes gewoon op een bankje zitten ze in die Escher-tekening. Het punt wat ik hiermee wil maken is dat het eigenlijk wat jij zegt, sluit wel mooi aan bij dat liquide model. En dat is dat je niet een carrière ziet als iets waarvoor je afhankelijk bent van een specifieke nieuwsorganisatie waar je zou willen werken. Want het is hartstikke diffuus. Hè? Het kan dat wel. Maar je vooral heel erg naar jezelf kijkt van, nou, wat wil ik vertellen? En op welke manier kan ik mijn carrière vormgeven om zoveel mogelijk het verhaal te vertellen wat ik belangrijk vind. En dat kan dan ook leiden tot, nou, als dat binnen de journalistiek of binnen de media misschien niet meer kan, dan is het ook prima om ergens anders naartoe te gaan. Dus ik vond dat wel mooi aan bij dat liquide model. Gewoon dat. Tenminste, ik weet niet hoe dat voor jou is. Maar dat zou ook de stress kunnen verlagen. Want als jij bijvoorbeeld bij een bepaalde krant heel graag wil werken en een carrière wil maken. Mm-hmm. En er is low organizational justice. Dus iemand anders krijgt ineens die baan. Dan kan dat veel harder binnenkomen dan wanneer je er wat losser in staat. En het meer flexibel ziet.
Ja.
Carrière.
Ja, kijk. Enerzijds. Pardon. Ik heb nooit eigenlijk verwachtingen gehad. Ja. Natuurlijk wel dromen of doelen die ik zou willen bereiken. Maar ook nooit echt een heel hard plan. Ook niet tijdens mijn studie rechtsgeleerdheid. Uiteindelijk de master strafrecht. Dat je had al studiegenoten die vanaf de eerste, al voordat ze begonnen wisten, ik wil uiteindelijk advocaat worden, arbeidsrechtadvocaat of strafrechtadvocaat. Ik had geen idee. Dat was iets wat ik waarvan ik dacht, ik moet dit doen op dit moment. En ik zie wel waar ik uiteindelijk beland. En daardoor heb ik ook mijn soort van ogen open, of zeg maar ruimte gelaten voor dingen die helemaal niet binnen dat rechtsgeleerdheid passen.
Ja.
Mm. Maar goed, geen verwachtingen hebben heeft ook te maken met zelfbeeld. En het idee dat ik had nooit voor, zeg maar, ja. Ook toen ik dat stuk naar de Groene Amsterdammer stuurde, het was niet met de verwachting om iets te publiceren, maar in de hoop dat iemand daarmee zou kunnen helpen met een volgend stuk. Of met het begeleiden van hoe schrijf je verhaal of zoiets. Dus ik had geen keihard plan.
Ja.
Waarin ik me vastbeet. En tegelijkertijd had ik wel dromen, maar niet echt hele hoge verwachtingen. En misschien is dat heel treurig om te zeggen, maar dat was wel hoe het werkte en hoe het nog steeds bij mij werkt.
Ja. Hoe zit dat? Hoe ervaar je stress in je werk?
Ja, ja.
Waar en wat vooral? Want als ik die hoge werkeisen hoor, dan denk ik, ja, bingo, die ken ik. dat wederkerigheid, ervaar jij dat ook? Dat je dus eigenlijk heel veel effort in bepaalde klussen stopt en eigenlijk er heel weinig voor terugkrijgt?
Nou, neem bijvoorbeeld dat interviewprogramma. Dat is niet mijn journalistiek medium. Maar ik werk daar een maand aan, omdat ik me gewoon zoveel mogelijk wil inlezen en over wil nadenken en met mensen over wil praten. De wederkerigheid zit voor mij in de mensen die ik dan interview. Dus op het moment dat regelmatig zeggen mensen die ik dan interview, die dan vaker zijn geïnterviewd, als zij dan zeggen dat ze heel hard moesten nadenken. Vorige maand ook nog Milushka Meulens, ook een journalist, op het podium die gewoon zei, oh, deze vraag heb ik nooit, zeg maar, je stelt vragen die ik nooit heb gehad. Daarin zit de wederkerigheid voor mij. En nog meer als bijvoorbeeld mensen die juist bijna nooit zijn geïnterviewd, het zelfvertrouwen voelen om daarna vaker podia op te zoeken en meer te delen over zichzelf. En als lezers me mailen met hele lappen verhalen over henzelf, omdat ze zich herkennen in die verhalen. Ja. Dus wederkerigheid zit voor mij in die individuen en niet per se
in een opdrachtgever.
Ja, of in een trapje hoger bij een bepaald medium. Ik zoek niet die wederkerigheid. Ja.
Ik denk dat dat echt een hele goede is om daar inderdaad mee te dealen. Want van opdrachtgevers krijg je vaak alleen maar terug wanneer iets verkeerd gaat. Mm-hmm. En inderdaad van mensen die echt het aan jouw verhalen hebben, of als je inderdaad programma's maakt waar mensen, die mensen raken of waar ze zich in herkend voelen, dat is gewoon een compliment waar je echt, daar doe je het uiteindelijk echt voor. Mm. Maar ik merk wel dat als er dan opdrachtgevers zijn die een keer zeggen van, hey, dat heb je echt goed aangepakt, of weet je, gewoon echt goede, want dat goede feedback geven vanuit een opdrachtgever, dat is ook echt een kunst.
Uiteraard.
Dat,
en niet dat het niet zeggend is.
Nee, maar soms is het echt heel fijn als iemand even zegt van, joh, misschien moet je volgende keer wat meer richting het publiek gaan zitten of zo. Iets waar je wel echt wat aan hebt. Dat hoor ik ook echt heel graag. Maar dat komt niet zo heel vaak voor, weet je wel. Dus die, dat wederkerigheid. Dat, ik heb wel het idee dat vanuit opdrachtgevers, nieuwsorganisaties en freelancers zelf, dat daar echt nog wel stappen te winnen zijn, zeg maar. Voor, stukje waardering ook, dat mensen niet uitblussen.
Ja, ik moet, sorry, nu het gaat over die nieuwsmedia, et cetera. En eerder had het over jezelf meenemen naar je werk. Een hoofdredacteur, ik kan.
Je hoeft geen namen te noemen.
Nee. Okay, een hoofdredacteur zei een keer van, ik kan me voorstellen dat als wij kritiek hebben op het stuk dat je schrijft, of een pitch dat je doet, dat het dan ook heel persoonlijk voelt, omdat wat je schrijft heel persoonlijk was. Mm. En ik vond die feedback echt heel verhelderend. Want ik bedoel, het is niet dat als een opdrachtgever iets zegt dat het niks met me doet.
Mm-hmm.
Maar die inzicht en het feit dat ze dat dus zei, vond ik echt heel waardevol.
Ja. Ja, ja, want als je inderdaad heel persoonlijk verhaal... Ik merk dat ik dat zelf nog steeds heel lastig vind, hoor. En dat ik om persoonlijke verhalen echt te maken, zeg maar. Ik schrijf dan toch het liefst over dingen die ik dan persoonlijk belangrijk vind dat daarover geschreven wordt. En ik zie dat niemand dat doet. Dan wil ik dat nog wel doen. Want ja, mensen zijn echt zo hard online. En zo gemeen. En ik hoef niet altijd... Het is ook een soort zelfbescherming om niet volledig mijn eigen verhaal mee te nemen. Want ik kan dat denk ik niet aan. Om echt heel... Ik bedoel, kijk, deze podcast is natuurlijk een soort van in-crowd. Hier durf ik best wel persoonlijke dingen in te delen. Omdat ik hoop dat het andere mensen helpt. En ook omdat ik ervan overtuigd ben dat mensen die de moeite nemen om hiernaar te luisteren geen intentie hebben om andere mensen helemaal af te branden. Terwijl als je online stukken schrijft voor een nieuwsmedium en je doet dat heel persoonlijk. Ik weet niet, dat lijkt me, dat, ik krijg daar al stress van voordat ik daaraan begin, zeg maar. Krijg je daar begeleiding in, ook van opdrachtgevers, als je zulke persoonlijke stukken maakt? Of kan daar begeleiding in zijn?
Weet ik eigenlijk niet.
Ja, als in van... Het is voornamelijk sociale media natuurlijk, waar reacties van lezers heel heftig kunnen zijn. Maar misschien dat een opdrachtgever je niet meteen hoeft te taggen in iets, weet je wel. Zodat je niet alles mee hoeft te lezen wat misschien negatief kan zijn. Ik weet niet hoor. Ik kan me voorstellen dat je daarin misschien je freelancers een beetje kan beschermen.
Ja, ik weet dat de correspondent gewoon, als de rubriek waar de leden mogen reageren... Dat werd bij de correspondent vooral wordt heel erg gestimuleerd dat leden meepraten en meedenken. Maar nu wordt het nog meer gestimuleerd om dat op een deskundige manier te doen. En ik weet dat daar gewoon dat er speciaal redacteuren voor zijn om die reacties bij te houden. Ook om gewoon antwoorden te geven als mensen vragen te hebben. Als een correspondent zelf niet antwoord kan geven of geen antwoord geeft.
Maar de correspondent heeft daar dus... eigen mensen voor die
ja,
daar...
Ja, om dat gesprek op gang te houden. Maar ook op een fatsoenlijk gesprek, of fatsoenlijke manier dat gesprek aan gang te houden. Maar ik vind dus ook heel veel steun of heel veel... ik wil zeggen energie, maar ik vind dat geen fijn woord. Maar heel veel steun en motivatie bij mensen die mailen en reageren. En de meest persoonlijke reacties en de meest mooie reacties krijg je vaak in je mailbox en niet per se als reactie op X, voormalig Twitter. Maar die vraag van of ik dan stress ervaar, ik ervaar dat ook naar mijn naaste omgeving. Omdat je juist vaak zo eerlijk mogelijk bent.
Ja, lijkt me een hele flinke druk. Als je dat daar recht aan wil doen, zeg maar.
Precies, dat. Ja, dat laatste.
Ja. Het lijkt me wel heftig.
Ik vind het wel mooi wat je net zei over de hoofdredacteur die dan zegt van nou, we willen niet ook, we weten hoe persoonlijk stukken zijn, dus we willen qua feedback willen we daar rekening mee houden of daarmee omgaan. En in het onderwijs vind ik het altijd wel mooi om het onderscheid te maken tussen een safe space en een safe learning environment. En een safe space is een plek waar je dus nooit je onprettig kan voelen. Het is echt een safe space. En een safe learning environment is een plek van wederzijds respect tussen de studenten onderling en ook tussen bijvoorbeeld de docent en de studenten, waarin er ruimte is om van mening te verschillen, maar wel altijd met het bewustzijn dat we in een leeromgeving zitten en dat we het beste met elkaar voor hebben. Ik vind dat onderscheid altijd wel mooi om te maken, door ik ook een beetje terug in zo'n opmerking van zo'n hoofdredacteur, dat je dan dus wel echt feedback kan geven, maar weet dat het met wederzijds respect is. En ik moet eerlijk zeggen dat wat ik ken uit onderzoek naar reflectie in de journalistiek, we hebben ook met Timon Raamaker gezeten, die promoveert op reflectie in de journalistiek, is dat het heel vaak wel zo is dat er snel iets geproduceerd moet worden, en dat moet dan af en dan gaan we weer door naar het volgende, en dat reflectie moeilijk is. Omdat je gewoon met z'n allen in de nieuwsindustrie zit. Dat noem ik heel nadrukkelijk nu industrie, want er moet uiteindelijk gewoon geleverd worden. En dat reflectie dan soms ingewikkeld is. En dat kan zeker voor freelancers kan dat ingewikkeld zijn. Want je werkt toch een beetje op afstand van de redactie. Dus je bent niet bij de dagelijkse.
Precies. Je maakt die gesprekken niet mee. De overweging die ze daar maken. Hebben.
En wat ik ook wel vaak merk is dat dan reflectie vaak ook nog even in eigen tijd wordt gerekend. Daar stoor ik me dan weer aan. Nu ik soort van zakelijker erin ga. Maar ik merk wel voor bepaalde opdrachtgevers die dan hebben klus gedaan. En dan is het een maand later. Oh, we willen daar nog eventjes een evaluatie van doen. En dat wordt dan ingepland op een moment dat je daar helemaal geen rekening mee hebt gehouden. En daar moet je dan even bij zijn. Maar dat zit dan vaak helemaal niet in een offerte vooraf of zo. En dan heb je een evaluatie met alles wat jij verkeerd hebt gedaan. Wat de volgende keer echt beter zou moeten. Waarvan je niet eens weet of die er gaat komen. Mm-hmm. En dat het eigenlijk voornamelijk dan een soort van voor de nieuwsorganisatie een moment is om eigenlijk eventjes te leren van jou. Ik merk dat daar ook weinig wederkerigheid in zit nog. Bij veel nieuwsorganisaties die ik ken. Dus ik denk dan, dat is leuk. Kan je eventjes al je dingen van, nou, hier ben ik tegen aangelopen of zo. En dan gaan ze dat leuk bij een volgende freelancer wel goed doen. Wat ik natuurlijk heel fijn vind dat ze dat dan wel doen. Maar ik denk dat we nog steeds op reflectie. Ik hoop echt dat Timon zijn boodschappen ook bij de nieuwsorganisaties.
Hij luistert ongetwijfeld naar deze podcast. En hij is druk bezig met het afronden van zijn proefschrift.
Ja,
en,
ik hoop hem door naar alle opdrachtgevers.
En we hopen dat het goed met je gaat, want het is moeilijk. Ja. Weet ik uit ervaring.
Ja. Succes. Ja. Top.
Ja. Wat vind jij daar eigenlijk van? Want je werkt als freelancer. En toen ik heb natuurlijk werk van jou gelezen van tevoren. En ik heb letterlijk gedacht van, jij bent iemand die vertelt over een situatie die je zelf geleefd hebt. Dat is de onschatbare waarde van jouw werk. Omdat je dat kan vertellen op een manier waarop heel veel andere mensen dat niet kunnen. Die zouden dan een beetje beschouwend van moeten doen. Maar voel je dan ook, omdat je dan eigenlijk iemand bent die dat verhaal dan moet vertellen in de positie zit waar je in zit, voel je dan ook de druk om dat dan goed te doen? Of gaat het je dat vrij natuurlijk af?
Nee, het gaat sowieso niet vrij natuurlijk af. Maar ik heb één ding aan het begin van mijn journalistiek carrière geleerd. Als je het carrière mag noemen.
En dat mag zeker.
Dat was iemand die zei, je moet nooit praten over hoe zwaar het journalistiek of het schrijven is als journalist lesschrijver. Misschien zijn we dat nu wel aan het doen. Maar
dat is deze hele podcast. Shit, daar gaan we.
Dat was volgens mij eigenlijk les nummer 1 die hij meegaf. Tegelijkertijd, je zei van dat er mensen zijn die het op een soort beschouwende manier over de thematiek kunnen schrijven. Ik kan dat weer niet. Het lukt mij niet om te schrijven over onderwerpen die mij niet raken of die raken omdat ik het zelf heb meegemaakt of omdat het me boos maakt omdat ik het juist het andere verhaal heb meegemaakt.
Ja.
Dus dat denk ik ook een kunst, denk ik, om jezelf in een positie te kunnen zetten waarbij je jezelf boven materie zet. Maar dat lukt mij dan weer niet. Dus ja. En tegelijkertijd of ik dan die druk ervaar bij om het goed te doen. Ja, maar ik denk dat iedereen, althans, ik verwacht dat meer mensen dat hebben in elk werk dat ze doen.
Oh, dat lijkt me een heel breed gedragen thema in onze prestatiemaatschappij, waar we nu met z'n allen in zitten. Ja, interessant. Het doet me ook wel een beetje denken aan weer aan die twee modellen. De newsroom-centered journalisten, die dus het gevoel hebben van, nou, als journalist moet je dus voor legacy media organisaties schrijven. Kan ook natuurlijk de correspondent zijn, Follow the Money, maar het moeten echt nieuwsorganisaties zijn die heel duidelijk journalistiek zijn, vanuit mijn idee van journalistiek. Die hadden dus soms niet die intrinsieke motivatie om iets te schrijven, maar meer een algemene interesse, bijvoorbeeld in wetenschap. En dan werden ze wetenschapsjournalist. En toen ik die sprak, was het een beetje van, nou ja, dan, het is hartstikke leuk, want de ene dag schrijf ik over over een telescoop en de andere dag schrijf ik over een nieuwe raket. En dan schrijf ik weer over, noem het maar op, iets wat wetenschap te maken heeft. Maar die zaten dus in een situatie dat het op een gegeven moment echt een beetje geen journalism, maar journalism werd het dan genoemd. Zo van, nou ja, ik moet maar stukken eruit gooien om maar genoeg te kunnen verdienen. Want zo'n stuk levert niet zoveel op. En dan zag je dus dat mensen een beetje vastliepen op een gegeven moment. Want aan een aantal jaar was de nieuwigheid er wel vanaf. En dan ben je op een gegeven moment eigenlijk een beetje hetzelfde stuk de hele tijd aan het schrijven voor dezelfde opdrachtgevers. Om maar rond te kunnen komen.
Mm-hmm.
En ja, mijn conclusie, en dat is denk ik ook wel, ja, is het vooral voor de hand liggend, zou je kunnen zeggen, is dat dat intrinsieke motivatie zoveel langer houdbaar blijft voor een carrière dan een algemene interesse. Of iets wel leuk vinden of zo.
Ja, en in het paper dat waar we het dus nu over hebben, stond ook iets over. Waar dit me maar ook aan doet denken, aan het feit, maar als je telkens moet produceren, hoeveel ruimte is er dan om voor stukken die mislukken, voor pitches die het niet
halen.
Of ja, pitches die het niet halen, om zelf na te denken, om tijd te nemen, om de straat op te gaan, om mensen te bellen en dat telefoontje dan toch maar niet te gebruiken. Er gaat ook heel veel verloren in dat het alsmaar moeten produceren.
Ja.
En ik denk, ja, ik zou in ieder geval niet zo'n journalist kunnen zijn. Het is ook kwalijk, denk ik, dat we, jij noemde het een industrie, dat we zo'n vorm van journalistiek hebben, waarbij je dus slechts wordt betaald voor
je output, dus, ja, eigenlijk.
Voor de, ja.
Ja. Ja, dat zorgt er wel gewoon voor dat je die hele waakhondfunctie, je bent gewoon meer een soort puppy die achter alle Niels dingetjes aan het hobbelen is om gewoon maar content te kunnen leveren.
Ja, in het paper stond dus van, heel veel mensen willen juist journalist zijn, freelance journalist zijn. Maar daarin zit dus wel dat stukje gevaar, denk ik.
En het is ook, de nieuwsorganisaties zien dat natuurlijk zelf ook. Ik weet bijvoorbeeld dat Follow the Money, die betaalt per maand. Tenminste, dat heb ik wel eens gehoord. Ik weet dat de Correspondent ook dat soort afspraken heeft. Als het bijvoorbeeld gaat over het publiceren van een boek. Er is wel bewustzijn binnen de industrie. En dat denk ik vooral bij meer start-up-achtige plekken. Zoals Investico betaalt volgens mij ook per maand.
Ja, en mediabedrijven die niet bij zo'n hele grote uitgeverij zitten, waar aandeelhouders zitten die hun zakken vullen, denk ik.
Ja, er worden enorme winsten gemaakt nog steeds door de grote mediabedrijven. Maar tegelijkertijd zijn er meer freelancers dan ooit.
Ja.
En die krijgen meestal per output betaald. Zeker als het over het schrijven de journalistiek gaat.
Mm.
En ja, dat model, daar zou je serieuze vraagtekens mee kunnen stellen. Nicole Cohen, dat is een onderzoekster die doet vooral onderzoek naar freelance journalisten vanuit een kritisch politiek-economisch perspectief. En die beargumenteert dat de journalistiek, zoals die nu voor grote mediabedrijven, dus Amerikaanse en Canadese onderzoek, zoals die nu is ingericht, dat de journalistiek in zijn geheelheid een precarity penalty heeft. En die precarity penalty is dus dat de verantwoordelijkheid bij individuen ligt, die allerlei onbetaald werk doen. En dus inderdaad maar denken van, nou, dan moet ik maar snel dat belletje maar niet doen. En dan moet ik maar snel gaan publiceren, omdat ik anders niet rondkom. Dus daar lopen mensen dan in vast. En je ziet dus mensen die dan dat doorhebben en een ander mentaal model krijgen van de journalistiek. En denken van, dat wil ik helemaal niet. En dan ga ik het maar op een andere manier doen. Om de journalistiek te kunnen maken die ik zelf belangrijk vind.
En het helpt ook niet met het vertrouwen in de journalistiek als dus zeg maar de kwaliteit ook zo achteruit tendert, omdat mensen maar moeten produceren. Dat valt lezers ook op als er gewoon weinig liefde in zit. En er is al zoveel argwaan, dus het helpt allemaal niet. Ik ben net begonnen in De Belg van hallo.
Mark Koster,
ja. Een kleine shout-out, want ik vind het heel dapper dat hij een boek heeft geschreven over Van Tillo. En de manier waarop DPG, ja, het is misschien een beetje showbusy ingestoken, maar ik vind het wel interessant dat er een enorme backlash is al over dat boek en de methode die Van Tillo hanteert binnen DPG. En waarvan ik ook denk dat het mediahuis ook wel zo gewoon puur op de winsten en de manier hoe je de journalistiek zeg maar zo winstgevend mogelijk in kan richten, dat is niet per se de manier waarop we de journalistiek denk ik duurzaam in kunnen richten. En het kleine shout-out naar zijn boek, dat ik denk van dat is dapper dat je dat debat ook aan durft te zwengelen. Ja. Veel stressors. Ik denk wel dat het goed is ook voor iedereen die dit luistert om zich daarvan bewust te zijn dat die er zijn, die externe factoren. Het helpt ook, denk ik, mij in ieder geval al om dat in kaart te brengen en te kijken hoe wil ik eigenlijk mijn werkende leven inrichten. Mm-hmm. Welke stressfactoren kan ik aan en welke laat ik erin zitten, zeg maar.
Ja, en dat ook te begrijpen dat het deels bij jezelf kan liggen, maar ook deels dus niet.
Ja.
En dat viel ook op in dat stuk, in dat wetenschappelijk artikel. Dat het gaat ook over het beeld, zie je zelfbeeld en het beeld dat je hebt van een journalist en het beeld van wat je moet bereiken en doen. Maar tegelijkertijd ook dus dat die stress ook, zeg maar, die stress kan dus veroorzaakt worden door dat beeld dat je hebt van jezelf en van het werk. Maar tegelijkertijd ook dus door de omstandigheden waarin je begeeft. Die, wat jij noemde, de industrie. De dingen die dat met zich meebrengt.
Ja, het is eigenlijk wat Anthony Giddens zo mooi structuralism heeft genoemd. Hè? Dat je structure en agency hebt en de individu en structuren. En dat die eigenlijk dat het een eindige kip-en-ei discussie is natuurlijk. Hè? Van waar komen ideeën vandaan van wat je moet doen en wat je moet bereiken. En dan specifiek binnen de journalistiek. Het hele punt van het stuk is dat het... Je kan ideeën loslaten. En er zijn verschillende ideeën over hoe je zou moeten verhouden tot de stressoren die we kennen uit de wetenschap. En dat is moeilijk, denk ik. Maar dat kan ook ergens bevrijdend zijn. Oké, wat ben ik eigenlijk aan het doen? En waar komen die ideeën vandaan?
Ja.
En wat betekent eigenlijk goed doen voor mij binnen de nieuwsindustrie? En wat ik vooral heel belangrijk vond met het paper was inderdaad dat meer een gedeelde ervaring laten zijn, zoals we bijvoorbeeld nu het gesprek hebben. En tegelijkertijd ook benadrukken dat het ligt niet aan jou alleen. Niet alleen hoe jij je verhoudt, maar er zijn gewoon structurele, gedocumenteerde stressfactoren die kunnen leiden tot burn-outs, depressies en alle andere
mentale problemen.
Ja. Die zijn er gewoon. En als we die bespreekbaar kunnen maken, dan kunnen we ook kijken hoe we als individu ons daar zo goed mogelijk toe kunnen verhouden. Maar ook misschien hoe de structuur kan veranderen. En dat is denk ik nog wel het moeilijkste wat er is.
Ja.
Dat kunnen we als individu natuurlijk niet doen, maar misschien dat we samen tot iets kunnen komen.
Ja, ik merk dat die opmerking die jij kreeg van die journalist over dat je dus niet mag klagen over hoe zwaar het allemaal is... Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat het vooral... Maar niet te lang moet blijven hangen in het klagen. Maar we moeten kijken van hoe kunnen we het beter maken. Ook voor onszelf.
Maar hij had het over het schrijven. Je hebt gelijk. Van,
ja.
Ook toen ik hierheen... toen ik het las... Sorry, ik onderbrak je.
Maar geen probleem.
Tijdens het lezen dacht ik ook van... Ja, hoe open wil ik hierover zijn of zoiets. En dacht ik, oh shit, wat een giftige gedachte van mezelf. Om uit een soort van schaamte of uit een angst... Die ook in dat stuk wordt beschreven... Ja. Hier niet over te hebben. Maar sorry,
dit is zeker
het
is goed.
Dus helemaal voor het schrijven.
Ja. Nou ja, ook dat. Ik denk dat we daar ook best over mogen praten. Van dat soms best wel ingewikkeld is. Ook als ik Erwin af en toe hoor over hoe je door je PhD-onderzoek en zo aan het heen worstelen bent. Het schrijven is ook gewoon een complex proces waar je doorheen wordt.
Ik heb een kaartje met helpende woorden bij mijn computer staan. Echt,
wat staat erop bijvoorbeeld?
Geduld, vertrouwen. Frisse blik. Allemaal van dat soort woorden. Die heb ik echt, als ik aan het schrijven ben, je kan zo in je eigen twijfel zitten. Dat soort woorden helpen mij heel erg. Van oké, ik zit nu vast en ik heb het vertrouwen dat het goed komt. Dingen gaan langzamer dan je denkt. Je moet geduld hebben. Een frisse blik. Zullen als je het even niet meer ziet, ga even naar buiten. Ga dingen doen met mensen waarvan je houdt. En ga dan weer terug. Dat zijn dingen die voor mij het schrijven makkelijker maken.
Maar Sanne, om dan terug te komen op wat je zei, zou jij als freelancer aangeven bij een medium van ik ervaar nu te veel stress of het lukt me niet? Of...
Inmiddels wel, als ik merk dat ik deadlines daardoor niet ga halen. Mm. Ik moet wel een soort van realistisch blijven, merk ik. En het geeft me alleen maar meer stress als ik het dan helemaal ga afraffelen, want ik ben ook nog eens heel erg perfectionistisch en zelfkritisch. En het gebeurt gewoon wel eens dat je externe factoren ook hebt die er dan gewoon voor zorgen dat je iets niet gaat halen. En in het begin ging ik me helemaal kapot werken dan. En dan ben je kapot, dat is ook niet fijn. En juist door aan te geven van oké, dat stuk komt iets later. En daar gewoon transparante afspraken weer over te maken. Eigenlijk scheelt dat zoveel stress.
Hoe reageerde dan die opdracht?
Ja, vaak wel heel positief. En soms is het dan van, oké, dan zoeken we een andere schrijver. En dat is ook goed. Dan heb ik ook, ben ik ook van die mental load af, zeg ja. maar. Maar het is heel eng. Het is heel eng. Het is heel eng om aan te geven dat iets niet lukt. Mm. Dat is, het is echt ingewikkeld. Ik was ziek de week voor de verkiezingen. Nou, en ik had heel veel opdrachten lopen rond de verkiezingen. Nou, dat was echt super vervelend dat ik er niet kon zijn. Maar ja, ja, ziek is ook ziek. En dat is echt heel, heel vervelend. En dan ga je maar zoeken naar wat er wel lukt. En dan moet je aangeven.
Ja, zeg maar, het is eigenlijk een soort superkracht om in een mailtje of in een je gevoel erin te verwerken. Het is niet alleen van, het is dan af.
Ja.
Maar ook van, nou, ik voel dat ik nu echt te krap zit. En is er misschien iets mogelijk?
Ja, en dan ook niet oversharen. Want op zich is een voor een opdrachtgever mag je ook gewoon aangeven, dit lukt niet. En ja. Het lukt wel dan en dan.
Ja, nee, inderdaad niet. Dat doe ik niet. Ik voel dat het allemaal te veel wordt nu. Dus ja, weet ik veel. Ik kan het dan niet af hebben en ik kan het dan wel af hebben. Punt. Mm-hmm. Period.
Ja, precies.
Want anders heb je nog meer stress, want dan moet je zo op papier gaan zetten wat er allemaal in je omgaat. En dat is zo complex en lang.
Ja.
En meestal als je gewoon een fijne band hebt, dat is mijn ervaring ook toen ik als journalist werkte met mensen, opdrachtgevers, dan krijg je empathie terug.
Ja.
In plaats van, de industrie moet doordraaien, zo werken mensen niet. En als mensen wel zo werken, dan heb ik zoiets van, ja, ik doe mijn best.
Ja, ja en wil je wel voor zulke mensen ja. werken?
Nou, dat ook. Dat is echt een hele belangrijke om je af te vragen. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om dat gesprek te blijven voeren. Ja. De podcast die nadert een beetje zijn einde. We gaan het afsluiten met een evenement op 28 maart in Nieuwspoort.
Ja.
Ik wil iedereen die luistert en die ook behoefte heeft om hun ervaringen te delen uitnodigen om daar vooral bij aanwezig te zijn. We gaan kijken wat we geleerd hebben. En ik hoop jullie heel graag daar te zien. Gizier, heel erg bedankt dat we langs mochten komen in ieder geval.
Ja, ontzettend bedankt voor je openhartigheid en ja. Voor het delen van je ervaringen.
En ik hoop dat je voorlopig nog geen trigger hebt om een ander pad op te gaan. Want ik denk dat jouw verhalen heel waardevol zijn.
Ja, dank jullie wel. Na dit gesprek denk ik ook, ja, waarom doe ik ook zo moeilijk? Hoezo zou ik geen journalist zijn?
Je bent
maar de vraag is, hoe lang blijft dat zelfvertrouwen overeind?
Je mag altijd bellen voor me.
Het is een constant gesprek.
Heel goed.
Dank jullie wel.
Dank u wel.
Dank voor het luisteren.
Freelance Leven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lirafonds ReproRecht. Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast, wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!